We hebben gezongen. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Een leven door zijn dood bereid, een leven in zijn heerlijkheid. En daar willen we vanochtend even wat bij stilstaan, bij dat begrip heerlijkheid. Heerlijkheid. En er is een geschiedenis in de Bijbel, en daar beginnen we mee om die eens te lezen, die spreekt over de heerlijkheid. En dan met name de heerlijkheid die opeens weg is uit Israël. En dat is een oude geschiedenis en die vindt u in 1 Samuel 4 en 5. 1 Samuel 4 en 5. U zult denken, wat heeft dat met Pasen te maken, maar dat komen we straks wel op. Eén Samuel 4 en 5. Dat is in de tijd van Samuel, de profeet, en Eli, de priester, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas, en de tabernakel die in Silo staat. En op een gegeven moment was er weer eens oorlog tussen de Israëlieten en de Filistijnen. En de Filistijnen waren aan de overhand. En de Israëlieten hadden een goed plan bedacht. Die dachten, als wij nou eens de ark uit de tabernakel halen en die meenemen in het leger. Want die ark heeft te maken met Gods nabijheid. En als die ark nou in het leger is, nou, dan zijn we vast onverslaanbaar. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Die ark wordt uit de tempel gehaald. Ik denk dat misschien ook menig Israëliet gedacht zal hebben, hoe durf je? Maar het gebeurde, die ark wordt eruit gehaald. En vervolgens, in eerste instantie zijn de Filistijnen wat bang. Kun je lezen, we gaan dat niet allemaal lezen in 1 Samuel 4. In vers 7 staat, de Filistijnen werden bevreesd, want ze zeiden, God is in het leger gekomen. Maar goed, ze hebben al hun moed bijeengeraapt en toch te strijden getrokken. En ze hebben de overwinning behaald op Israël. En ze hebben die ark buit gemaakt. Ze hebben die ark buit gemaakt. En dan gaan we lezen in vers 11 van hoofdstuk 4. 1 Samuel 4 vers 11. En de ark van God werd meegenomen. En de twee zonen van Eli, Hofni en Pinhas stierven. Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie. En deze kwam diezelfde dag nog in Silo. Zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. En toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit. Eli hoorde het geluid van het schreeuwen en zei, wat betekent het geluid van dit rumoer? En daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen. Eli nu was een man van 98 jaar en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zo kon zien. En die man zei tegen Eli, ik kom uit de gevechtslinie, vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. En Eli zei, wat is er gebeurd, mijn zoon? Toen antwoordde de boodschapper en zei, Israël is voor de Filistijnen uitgevlucht. En ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinhas, gestorven. En de ark van God is als buit meegenomen. En het gebeurde toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf. Want de man was oud en zwaar en hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. En zijn schoondochter, de vrouw van Pinhas, was zwanger en zou baren. En toen ze het bericht hoorde dat de ark van God als buit meegenomen was en dat haar schoonvader haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar. En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden, wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte. En ze noemde het jongetje Ichabod. En zei, de eer, je mag hier ook het woord heerlijkheid gebruiken, de heerlijkheid is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze omdat de ark van God als buit meegenomen was en vanwege haar schoonvader en haar man. En ze zei, de eer, de heerlijkheid is weggevoerd uit Israël, want de ark van God is als buit meegenomen. Straks gaan we verder in hoofdstuk 5. Maar die ark van God, die wordt ons hier voorgesteld als het, je zou kunnen zeggen, het embleem van Gods heerlijkheid. Het embleem, het zichtbaar worden zijn van Gods heerlijkheid. En je kunt dat ook lezen als de tabernakel voor het eerst wordt opgebouwd in Exodus 40. Maar ook als de tempel voor het eerst door Salomo wordt ingewijd in 1 Koningen 8. Dan staat daar dat de heerlijkheid van de Heer de tabernakel vulde. De heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. En dat moet heel bijzonder geweest zijn, want toen als Salomo die tempel inwijdt, dan staat er de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. En dat betekent heel praktisch, staat erbij dat de priesters niet meer binnen konden zijn. De heerlijkheid van de Heer vulde die tempel zo erg, dat de mens daar niet meer aanwezig kon zijn. De heerlijkheid van de Heer. En hier lezen we Ikabod. Weg is de heerlijkheid uit Israël. En die houten kist met goud overtrokken is dus het symbool van de heerlijkheid van God. Heeft alles te maken met wie God is. Een beeld van de uitstraling van Gods heerlijkheid. En die ark spreekt natuurlijk van Christus. Waarvan gezegd is, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En ook de attributen in de ark spreken allemaal van de persoon van de Heer Jezus Christus. Sterker nog, ze spreken juist van het leven dat door Christus tot stand is gebracht. De opstanding. Niet over het lijden, niet over de dood. Nee, over het leven. En u weet wat er in die ark zat. En dat is wel mooi, Hebreeën 9, die helpt ons en die zegt nog eventjes precies, Hebreeën 9 vers 4, wat er in die ark zat. De ark van het verbond, die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruik met het manna en de staf van Aaron die gebloeid had en de stenen tafelen van het verbond. En bovenop de ark waren de gerubs van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen. En over deze dingen zullen wij niet stuk voor stuk spreken. Ik doe dat wel even. Ik noem ze even stuk voor stuk. Die gouden kruik met het manna. Het brood des levens wat uit de hemel is neergedaald. Het brood van het leven. Een beeld van het woord dat God gesproken heeft. Het levende woord, het levende brood uit de hemel. De staf van Aaron. Nou is per definitie een staf een doodstuk hout. Alleen het bijzondere is dat die staf van Aaron tot leven is gekomen. U kent misschien nog wel die geschiedenis. Als ze ruzie hebben welke stam nou inderdaad de priesters moet leveren. En dan worden de 12 stokken van de 12 stammen in het woestijnstand gestoken. En de volgende dag blijkt de staf van Aaron te bloeien als een amandelboom. Het leven. En de amandelboom is de eerste boom na de winter, na de dood, die tot bloei komt. Beeld van het leven. Dat staande blijft. Amandelbloesem. En dan zitten er twee stenen tafelen in. En ook die spreken van de persoon van de Heer Jezus Christus. De wet. Heel mooi, zegt Psalm 40. Ik vind er vreugde in, mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Geweldig beeld hoe hier profetisch gesproken wordt over de persoon van de Heer Jezus. Uitgebeeld in de ark, met de wet in zijn binnenste. Het woord van God. En bovenop die kist het verzoendeksel. Verzoendeksel, het middel tot verzoening. Het verzoendeksel. Met de gerubs van Gods heerlijkheid. En er is valt veel te lezen over die ark, wat die heeft meegemaakt. Ik noem maar één aspect, om ook weer de verbinding met de persoon van de Heer Jezus Christus aan te geven. Die ark, op het moment dat ze het beloofde land ingaan, ze moeten Jericho innemen, ze moeten de Jordaan over. dan vraagt Jozua zich af, ja, hoe moet dat? Hoe moeten we dat aanpakken? Nou, en dan krijgt hij advies. En God spreekt dat de ark, die gaat eerst door de Jordaan. Door de dood heen. Want daar is de Jordaan ook een beeld van. De ark gaat eerst. En dan staat er, en dat gebeurt dan trouwens op de derde dag, gaat die ark door de Jordaan. En 2000 daarna komt het volk pas. Ja, in de praktijk van die geschiedenis was het 2000 el. Dat was gewoon de afstand die gehouden moest worden tussen de ark en dat het volk door de Jordaan ging en het beloofde land binnenging. Maar het gaat natuurlijk niet om die afstand, maar het gaat om het feit dat 2000 genoemd wordt. Eerst ging Christus door de dood en gaat het beloofde land in. En 2000 daarna het volk. Wellicht dat het niet zo lang meer gaat duren. Maar goed, dat zijn geschiedenissen van de ark. Het symbool van de heerlijkheid van God. Het symbool van Christus. Maar nu hebben we dat woord heerlijkheid al een paar keer genoemd. Maar ja, wat is dat eigenlijk? Heerlijkheid. Als je in het woordenboek kijkt, dan staat er aangenaam of vreugdevol of lekker. Nou, dat herkent u wel. U gebruikt misschien dat woord ook nog wel eens. Het was heerlijk. Het was aangenaam, het was lekker. Maar het is afkomstig van een woord wat betekent betreffende de Heer. En de Heer is dan de meester, de eigenaar, de grootgrondbezitter. En u herkent misschien nog wel dat woordje heerlijkheid als zijnde de naam op een kasteel of op een restaurant, wat ook wel een heerlijkheid wordt genoemd. Dat betekent het hoort bij het eigendom van de Heer. Dus dat heeft dan ook vaak met een gebied te maken. Een heerlijkheid. Het is afgeleid van een werkwoord wat zwaar betekent of gewichtig zijn. En heerlijkheid zou je kunnen zeggen, dat is dus alles wat je toebehoort. Dat is ook de betekenis in het Oude Testament van het Hebreeuwse woord heerlijkheid. Gewichtig zijn. Het is zwaar van alles wat erbij behoort. En als het dan gaat over God, dan heeft het te maken met het geheel, hoe er over God gedacht moet worden. Alles wat bij God hoort. Alle ins en outs zou je kunnen zeggen. Het geheel, hoe er gedacht moet worden. En in de Bijbel leren we dus over hoe we over God moeten denken. God openbaart zich in de Bijbel. En hoe meer we met het woord vertrouwd raken, hoe meer we ook over hem kunnen denken zoals het woord het zegt. Niet onze eigen gedachten, nee, hoe we over de Heer moeten denken. Hoe we erover denken wat zijn heerlijkheid is. En zo ontdekken we wie God is, maar ook wie Christus is. En als je erop gaat letten, dan komt het woord heerlijkheid regelmatig voor. Denk maar eens aan die tekst, de hoop der heerlijkheid. Dat is Christus voor u en voor mij, de hoop van de heerlijkheid. En zo ontdekken we wat die heerlijkheid is. Dat is alles wat met God en met Christus te maken heeft. En dat is dus heel veel. Kun je je voorstellen dat op het moment dat God zich openbaart in de tempel, en als zijn heerlijkheid de tempel vult, dan is er geen plek meer voor mensen. Dan is er geen plek meer voor eigen dunk, voor eigen handelingen, voor Heere, het lijkt me het beste dat ik dit of dat ik dat doe. Nee, God doet het. En hij met zijn heerlijkheid vult alles. En zo mogen we steeds meer ontdekken van de heerlijkheid van God. Terug naar die buitgemaakte ark. Daarvan lazen we, de heerlijkheid is weg uit Israël. Dat was dus een centraal punt. En die was weg. Tegelijkertijd betekende dat dus ook dat de tempeldienst, zoals we die kenden, niet meer gehouden kon worden. Want de ark was immers weg. Dus met andere woorden, alles wat te maken had met de inzettingen van de tabernakel, zeker ook wat de grote verzoendag betreft, ja, die kon niet meer gehandhaafd worden, want die ark was weg. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen, de tempeldienst die stopte. En dat heeft te maken met de dood van de priester en de richter Eli. Eli, ik noem een paar korte dingen als een beeld. Eli's ogen waren star geworden, hebben we gelezen, zodat hij niet meer kon zien. En hij was oud en zwaar en hij had 40 jaar leiding gegeven aan Israël. Eli, zou je kunnen zeggen, is een beeld van dat oude volk van Israël, het oude verbond. Het hart van dit volk is vet geworden. Hun oren zijn hardhorend geworden. Ja, zegt Paulus in Handelingen 28, met het gehoor zult u horen, maar niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken, want het hart van dit volk is vet geworden, is zwaar geworden, en ze hebben met hun oren slecht gehoord en met hun ogen hebben ze dicht gedaan. Opdat ze niet zouden begrijpen en zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het dan bekend zijn, Handelingen 28, vers 28, laat het dan bekend zijn dat dit heil, de zaligheid van God, aan de heidenen gezonden wordt. En die zullen luisteren. Na 40 jaar stopt de tempeldienst. Eli sterft. Hij is 40 jaar richter geweest. Na 40 jaar verdwijnt de heerlijkheid Gods uit Israël. Wel, in de handelingentijd is precies hetzelfde gebeurd. Na 40 jaar, nadat de Heer Jezus was opgestaan, 40 jaar later in het jaar 70, is de tempeldienst opgehouden en is alles verwoest. En Paulus die zegt dan ook, het hart van dit volk is zwaar geworden, is vet geworden. En ze hebben hun ogen dicht gedaan, ze hebben het niet gezien. En ze zijn als Eli, die sterft. En de tempeldienst houdt op. De heerlijkheid van de Heer is verdwenen uit Israël. Ja, zo was het. Maar die heerlijkheid, waar is die naartoe gegaan? Die is gegaan naar de Filistijnen, naar de heidenen, naar in ieder geval een volk wat niet het Joodse volk was. Dan gaan we terug naar 1 Samuel 5. In Samuel 5, vers 1. De Filistijnen hadden de ark van God als buit meegenomen en hem van Ebenezer naar Asdod gebracht. Vervolgens namen de Filistijnen de ark van God, brachten hem in het huis van Dagon en plaatsten hem bij Dagon. Maar toen de inwoners van Asdod de andere dag vroeg opstonden, zie, Dagon was op zijn gezicht te rade gevallen, voor de ark van de Heere. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. En toen ze de volgende dag 's morgens vroeg opstonden, zie, Dagon lag op zijn gezicht, te rade gevallen, voor de ark van de Heere. Maar het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Alleen Dagons romp was op zijn plaats overgebleven. Daarom betreden de priesters van Dagon en allen die in het huis van Dagon komen, de drempel van Dagon in Asdod niet, tot op deze huidige dag. Tot zover. De Filistijnen die dachten, wij hebben de overwinning behaald. Onze God, in dit geval is dat Dagon, is de overwinnaar. En die ark die wordt geplaatst in de tempel van Dagon. Dagon was de god van de Filistijnen. Wordt voorgesteld als half vis, half mens. Een god van de zee. Waarschijnlijk in de mythologie van Babel is die afkomstig. Of is het een zoon van de Baal. Maar in ieder geval Dagon was die zeegod. Misschien wel een beetje te vergelijken met de Griekse en Romeinse goden Neptunus en Poseidon. Ook de goden van de zee. Maar ze zijn daarin natuurlijk een beeld van de god van de volkerenzee, de tegenstander, de Satan zelf. Ja. En wat we hier zien is dat het lijkt erop alsof Dagon de overwinning heeft behaald. En de ark was als een trofee daar in die tempel ingezet. Alsjeblieft. En dan is het wel mooi wat er dan gebeurt. Hij wordt daar geplaatst. Dag 1. En dan lezen we in vers 3, toen de inwoners de volgende dag opstonden, dat is de tweede dag, zie Dagon was op zijn gezicht te rade gevallen voor de ark. En ze namen Dagon en zetten hem weer op zijn plaats. Dat is vast een misverstand, dat is een foutje, hij stond waarschijnlijk te wiebelig, Dat wordt even rechtgezet. En dan vers 4. En toen zij de volgende dag, dat is de derde dag, 's morgens vroeg opstonden, ziet Dagon lag op zijn gezicht, ter aarde gevallen, voor de ark. En het hoofd van Dagon en zijn beide handpalmen lagen afgehakt op de drempel. Ja, dat is natuurlijk een geweldig beeld wat ze daar hebben gezien. De ark, buitgemaakt, die als een prijs moest dienen voor hun afgod. Maar de rollen zijn omgedraaid. Die afgod met een afgehakt hoofd en afgehakte handen, dat betekent het denken is uitgeschakeld en de handelingen zijn uitgeschakeld. Hij kan niks meer, maar dat is duidelijk. Ligt daar voor de ark, voor de heerlijkheid van God, beeld van de opgestane Christus. En zo is het natuurlijk inderdaad ook geweest. Die ark wordt daar geplaatst als overwinningstrofee, maar het keerde anders. Het pakt even heel anders uit. Met alle gevolgen van dien. Want je kunt lezen in Samuel 5, dan komen er allemaal plagen in het land en zo. Nou, daar zijn ze niet blij mee. En dat deed me denken aan die tekst in 1 Korinthe 2. Daar waar Paulus zegt, wij spreken wijsheid, 1 Korinthe 2 vers 7. Wij spreken de wijsheid van God als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Het gaat hier om een wijsheid die te maken heeft met u en mijn heerlijkheid. Een wijsheid die de leiders van deze wereld niet kenden. Dus de tegenstander kende die wijsheid niet. 1 Korinthe 2 vers 8. Immers, als zij die wijsheid gekend hadden, zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Anders gezegd naar de situatie van de ark en de Filistijnen. Als die Filistijnen de heerlijkheid van de Heer, de ark, werkelijk hadden gekend, dan zouden ze die niet in de tempel van Dagon hebben geplaatst. Want dat is nou juist de overwinning geworden. Juist de gedachte van de tegenstander dat wij gewonnen hebben. En zo zal hij dat met zijn trawanten hebben besproken. Yes, we hebben hem. Hij is dood. Maar die wijsheid blijkt voorbestemd te zijn tot u en mijn heerlijkheid. Dan zouden ze de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dan zouden ze de ark, embleem van Gods heerlijkheid, niet in die tempel geplaatst hebben. En die overwinning krijgt dus vorm op de derde dag. Ik moest ook denken aan die tekst in Colossenzen 2 vers 15. Waar staat, en dat heeft te maken met de overwinning die Christus behaald heeft. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dat is wat er gebeurd is. Dat is opstanding. Dat is het leven uit de dood. En ik moest denken aan die tekst in Hebreeën 2 vers 14, waar het gaat over die tegenstander. En daar staat, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, is teniet gedaan. En dat is gebeurd door de dood van Christus. En hij heeft allen verlost die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. En dat is zo wezenlijk, door de dood van Christus. En de Filistijnen dachten, we hebben die ark te pakken. Dat is een beeld van inderdaad, de dood heeft overwonnen. Wij zijn de overwinnaar. Maar door de dood van de Heer Jezus is hij de dood ingegaan. Hij is gestorven. Hij is in de dood geweest. 3 dagen en 3 nachten. 3 dagen in die tempel van Dagon. Maar hij is ook weer uit de dood gegaan. Want toen Dagon daar op zijn snuffert lag, toen is die ark er gauw uitgehaald. En die is op een andere plek. Hij is de dood uitgegaan. Dat is de persoon van de Heer Jezus. Die duivel heeft de macht en de kracht over de dood. Maar Christus stond op uit de dood. En onttroonde daarmee de dood. En dan heb je meteen antwoord, waarom moest de Heer sterven? Om op te kunnen staan. Om het leven zichtbaar te maken, kenbaar te maken. En zo te ontronen degene die de macht van de dood had. En het mooie is, die heerlijkheid is uit Israël weg. En Paulus zegt, die is onder de heidenen gegaan. En die zullen dan ook horen. En het mooie is, weet u nog wie de boodschap vertelde? De ark is buitgemaakt en is onder de Filistijnen gekomen. De Bijbel zegt, dat was een Benjaminiet. Die de boodschap verkondigt, de ark, de heerlijkheid is weg uit Israël. Het zij u dan bekend dat dit heil naar de heidenen gezonden is. Wie was dat degene die dat vertelde? Paulus. Waarvan de Bijbel als enige apostel zegt uit welke stam die komt. Uit de stam Benjamin. Een Benjaminiet die een geweldig blijde boodschap heeft. Voor Israël was het treurnis, ellende. Maar dat had te maken met hun ongeloof. Beeld van Eli. Ze waren blind. Hun hart was vet geworden. Ze waren zwaar. Ze waren doof voor het levende woord van God. Maar de heerlijkheid van de Heer, in de persoon van de Heer Jezus Christus, en alles wat God toebehoort, gaat verder in degene die hem toebehoren. En dat is in deze tijd het lichaam van de Heer Jezus Christus. Drie teksten die zo op u en mij van toepassing gebracht mogen worden. En die spreken van de heerlijkheid. U kent ze allemaal. Wanneer Christus geopenbaard zal worden die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossenzen 1 vers 27. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen. Christus in u. In u. Niet ver weg. Niet ergens in een tempel geplaatst. Of afwachten dat die tempel er weer zijn. Nee, nu. Christus in u. De hoop op de heerlijkheid. Op alles wat met God te maken heeft. En Titus 2 vers 13 die zegt, terwijl wij, u en ik, mogen verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker, Jezus Christus. Dat is paasfeest. Dat is leven uit de dood. Een leven in zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in hemel, wij danken u zo heel hartelijk dat er inderdaad het leven is. En dat we steeds meer en meer van uw heerlijkheid mogen gaan ontdekken. Van al de dingen die u toebehoren. En we halen het uit uw woord. Want daarin heeft u zich tot ons gewend. En u spreekt uw woorden en u heeft ze laten opschrijven. En ze mogen blijk geven van al de heerlijkheid van die bij u is. En wat is het geweldig, Heer, dat we nu in geestelijke zin al met u verbonden zijn. Maar dat we ook fysiek een geweldige hoop hebben. De hoop op de opstanding. Nu al reeds opgewekt. We mogen weten dat onze broeder Hein al opgestaan is. En op de een of andere manier al deelt in die heerlijkheid. Straks zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Bijzonder hoe dat zal zijn. Maar dank u wel dat we met open ogen en met onze oren geopend mogen luisteren naar uw stem. Mogen kijken naar wat u te vertellen heeft. En dat ons hart niet zwaar en vet zal zijn. Maar dat het zich openstelt voor de vreugde die te maken heeft met de heerlijkheid van de Heer. Met de ark, met de persoon van de Heer Jezus Christus. Heer, dank u wel voor die blijde boodschap. Dank u wel voor het blijde feest wat we mogen gedenken en dat het maar elke dag paasfeest in ons leven mag zijn. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. Wij leven in uw heerlijkheid. Dank u wel, uit genade. Amen.